Wat gaf uiteindelijk ook rust? Daarmee is het verlies en de rouw niet over.
Nee.
Maar het gaf een diepe innerlijke rust.
Dat om helemaal daar naartoe te gaan.
Daar naartoe te gaan, ja.
En daar de tijd en de ruimte voor te nemen.
Ja. Ja. En ook te merken dat dat helemaal niet iets angstigs is.
Nee.
Want wat ik wel natuurlijk weet uit de gesprekken en de therapieën met mensen is dat ze zo bang zijn voor wat er loskomt.
Ja.
En dat ze het niet aankunnen.
Ja.
Ja. Dus daarom moet het ook vaak snel weg.
Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Douma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. Vandaag heb ik een goed gesprek met Wim Schouten. Onze afspraak is al eens misgelopen. Dit keer is het gelukt en zijn we extra gemotiveerd om elkaar te ontmoeten. Voor mij zit een man die gepokt is en gemazeld in het werken in de geestelijke gezondheidszorg. En ook door het leven zelf. Een leeftijdsgenoot, in hetzelfde jaar geboren. Dat wil zeggen een wat oudere jongeman. Zijn donkere ogen kijken me open en vriendelijk aan van achter zijn bril. Onlangs verhuisde hij met zijn vrouw en zijn drie jongste kinderen van het Wilde Westen naar het rustige Noorden. Op veel plekken heeft hij vanuit diverse posities geopereerd in hulpverleningsland. In veel methoden en denkwijzen is hij thuis. Systeemdenken is hij in hart en nieren, docent en supervisor, man van de opvoedpolie en de family supporters. Veel heeft hij ervaren en doorstaan. Altijd is hij zichzelf trouw gebleven. Het wordt een waardevolle ontmoeting, die van mij veel langer had mogen duren, maar zo ook al goed was. Dus jij ook. Veel luisterplezier. Welkom.
Dank je.
Wim.
Ja.
Fijn dat je er bent en dat ik een gesprek met je mag. En in het voorgesprek hebben wij al een beetje gekeken wat is nou een mooi onderwerp om het samen over te hebben. En we kwamen uit op de menselijke ontmoeting. Eigenlijk wat wij nu zelf ook hebben, hè?
Ja.
De menselijke ontmoeting. Ja. Ja.
Dat willen we in dit gesprek graag doen, een menselijke ontmoeting.
Ja, ja. 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 En tegelijkertijd is dat ook ons werk.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Want kun je iets vertellen over je werk?
Dat kan ik zeker. Ja, ik werk eigenlijk al ruim 40 jaar in de psychiatrie. En eigenlijk, los van allerlei theorieën en zo, wat ik op zich niet zo belangrijk vind voor dit gesprek, is het iedere keer weer mensen ontmoeten. Nieuwsgierig zijn naar van wie is diegene die nou tegenover me zit, of degene die, als het een gezin is, tegenover me zitten. Wat brengt ze bij mij? Gewoon eigenlijk een soort oprechte belangstelling van naar de persoon, naar de mens.
Ja.
En niet naar het probleem of de stoornis of wat ook.
Nee.
Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo relevant in mijn werk. Dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. In de beginjaren was ik vrij gericht op methodes en zo, maar dat is door de jaren heen wel zo gegroeid. Dat het daarom gaat eigenlijk.
Ja.
Van kan ik echt contact krijgen met iemand die hier tegenover me zit, en kan het ook met wederkerigheid gebeuren?
Ja, ja. Dus dat die ander jou ook wil ontmoeten.
Precies. Precies.
Ja. Ja. En als je dan een gezin voor je hebt, kijk je dan ook naar de persoon of kijk je dan ook naar de onderlinge betrekkingen?
Ja, dan kijk ik en naar de personen en naar de onderlinge betrekkingen, maar meer let ik op van wat hebben ze met elkaar?
Oh ja.
Van hoe verbinden ze zich met elkaar? Ontmoeten ze elkaar ook in dit gesprek, maar ook buiten het gesprek om? Want ik kan er natuurlijk allerlei ideeën over hebben, over de dynamiek in gezin en zo, maar dan zit het gevaar erin dat ik alweer meer vanuit de theorie naar ze kijk.
Ja.
Ik wil gewoon zien, hoe doen ze het met elkaar? Hoe doen vader en zoon het? Hoe doen moeder en zoon het met elkaar? Hoe doen de ouders het met elkaar?
Ja.
Merk ik nog iets van houden van op tussen hun? Stroomt er nog iets?
Ja, en dat is eigenlijk, denk ik, wat je daar ziet, dat is niet altijd wat er gezegd wordt in woorden.
Nee, nee.
Dat is zijn, meer.
Ja, het zijn eigenlijk twee werelden. Dat wat uitgesproken wordt, is voor mij natuurlijk ook best interessant om te horen. Maar ik zit ook vooral te luisteren en eigenlijk te voelen van wat gebeurt hier met elkaar, zeg maar. Dat is vaak moeilijk in woorden te vatten. In het Duits heet dat dan vrijschwebende aufmerksamkeit.
Ja.
Dat betekent dat ik eigenlijk in het gesprek een beetje in daal. Om te voelen en te ervaren van hoe zitten we hier bij elkaar. Van wat gebeurt er. Onder de woorden langs en tussen de woorden door, zeg maar. Ja. En uiteindelijk geeft dat heel duidelijk aan van welke sfeer is hier, welke spanning hangt er, welke liefde is er nog. Dat betekent eigenlijk dat ik dan ook eigenlijk luister en ervaar, dan en gewaar word van wat gebeurt er, dan dat ik heel actief allerlei vragen ga zitten stellen. Want dat zijn meestal inhoudelijk gerichte vragen, om dingen op tafel te krijgen, maar daarmee de mensen ook de kans ontnemen om ook zelf in het gesprek eerst aanwezig te komen, zeg maar.
En jij noemt dat indalen?
Ja.
Dat klinkt een beetje abstract of zweverig. Wat is dat precies, dat indalen? Hoe doe je dat? Heeft dat te maken met dat je in je lichaam daalt of dat je juist...
Ja, wat ik probeer is, en dat is natuurlijk eigenlijk bijna niet vol te houden, maar mijn hoofd leeg te maken en te ervaren, te voelen, met name in mijn buik, van wat doet zich hier aan me voor? Welke gevoelens worden bij mij aangeraakt? Wat mogelijk ook de gevoelens zijn die in het gezin en hier met elkaar plaatsvinden, zeg maar.
Ja.
En ik probeer daar niet over na te denken.
Nee, maar als je daar niet over nadenkt en je voelt en ervaart dat in je buik, hoe komt dat dan bij je bewustzijn?
Dat is in eerste instantie niet zo belangrijk.
Nee.
Het gaat erom dat we elkaar de tijd kunnen gunnen om het eerst maar eens te laten zijn met elkaar. Want op het moment dat ik erover ga nadenken, dus in mijn bewustzijn breng, raak ik dat stukje weer kwijt. En dat kan in principe in de eerste momenten nooit te lang duren. Dus dat betekent ook stil kunnen zijn, de dingen durven laten gebeuren, ook met het gezin te laten gebeuren en ook tussen elkaar. En dan niet meteen daar weer een vraag over te stellen, maar het
tijd te gunnen.
Tijd te gunnen.
Dus eigenlijk vertraag je ook een beetje.
Ik vertraag heel erg, ja.
Ja.
Zelfs soms ook in mijn manier van spreken.
Ja.
Dat ik gewoon rustiger spreek, kortere zinnen gebruik. Eenvoudig ook, wat ik zo langzamerhand ook ervaren heb, als ik de taal ga gebruiken van die gesproken wordt. En taal bedoel ik daarmee de woorden, de intonaties van de mensen waar ik mee in gesprek ben op zo'n moment. Dan openen ze zich ook veel makkelijker.
Ja.
Dus het gaat niet om mijn taal. Het gaat om een gemeenschappelijke taal hebben en vinden met elkaar. Maar dat is dan wel aansluiten bij hun taal.
Okay.
En taalgebruik.
Okay. Ja. En dat aansluiten bij hun taalgebruik, dat is dat je niet alleen indaalt in je gevoel, zeg maar in je gut feeling, hè? Dat ze mooi zeggen.
Ja.
Maar ook dat je heel goed luistert.
Ja. Ja.
En kijkt.
Luisteren en kijken. En dat klinkt heel mooi, maar dat is verdomd moeilijk, hoor. Om daar geen oordeel meteen over te hebben.
Ja.
Maar gewoon aandachtig te blijven.
Ja.
En als het al over bewustzijn gaat, gaat het over bewustzijn naar mezelf toe. Van blijf ik weg uit oordeelvormende gedachten.
Daarmee geef je ook aan dat in een gesprek je niet alleen dat bewustzijn hebt van die ander, maar tegelijkertijd het bewustzijn van jezelf.
Ja. Ja.
Dat je zelf ook het instrument bent.
Ja. Ja, ik neem mezelf mee.
Ja.
En zij ontmoeten mij ook.
Ja.
En ik doe ook wat in die ontmoeting met hun. En dat doet ook iets bij hun. En ook dat is natuurlijk onderdeel van het geheel van wat er tussen ons gebeurt, zeg maar. Maar dat is wel interessant. Martin Buber heeft het over de dialogische ruimte. Dat wat tussen de mensen is, daar gebeurt het.
Ja, ja. Dus, hij had toch ook zoiets gezegd van, in de ogen van de ander ontmoet ik mezelf?
Ja, ik weet niet zeker of die van Martin Buber is. Het kan ook van Jacques Lacan zijn, een psychoanalyticus uit Frankrijk. Maar die zinsnede spreekt me in ieder geval heel erg aan.
Ja.
In de ogen van de ander ontmoet ik mezelf, maar ook de ander.
Ja.
Als ik niet gezien word door een ander, simpel gezegd besta ik niet.
Nee.
Mijn bestaansgrond ontstaat in contact met de ander.
Ja.
Dus daarom is het ook zo belangrijk om die ontmoeting ook zo warm, betrokken en respectvol te laten verlopen.
Ja, jij zegt nou in het begin van mijn carrière, hè, als psycholoog was ik ook nog wel met methoden bezig. Dat heb ik meer losgelaten. Ik ben nou meer gericht op de ontmoeting.
Ja.
En Nou, er ligt een hele zee van ervaring tussen, denk ik. En ook van denken over en bezig zijn met je vak.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Wat heeft jou gebracht bij deze focus? Dat dit zo belangrijk voor jou is geworden?
Nou, een aantal zaken hebben in mijn leven wel een belangrijke rol gespeeld. Ik kom uit een gezin waar warmte en aandacht en betrokkenheid er niet kon zijn. Ik ben leerling B-verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige geweest en psychiatrisch verpleegkundige ook. Op een afdeling waar mensen zaten die helaas het uitschot van de psychiatrie werden beschouwd.
Ja.
Dus de mensen met de ernstige problemen die niet gemotiveerd waren.
Die een beetje opgegeven waren.
Opgegeven waren en die werden dan maar in een paviljoen gezet en die moesten het dan maar zien te rooien.
Ja.
En daar keek niemand eigenlijk meer naar om. Maar er zat een team die zich heel erg betrokken voelde bij deze mensen. En daar heb ik als gediplomeerd verpleegkundige kunnen werken. En dat sprak me zo aan dat, ook al waren ze opgegeven door de rest van de wereld, bij wijze van spreken, deze mensen waren ervoor, voor hun.
Ja.
En gaven hun ook de respect terug en de vrijheden terug en de wensen en de verlangens terug. En die mensen hebben dat ook kunnen omarmen.
Wat prachtig.
Ja, dat was echt heel mooi.
Ja.
En dat, vanaf dat moment heb ik ook wel gedacht van, als ik dit werk verder wil doen, op welke manier ook, dan wil ik dit verder gaan ontwikkelen bij mezelf.
Ja, dus
en ook
eigenlijk
bij
is
collega's.
Dat zaadje heel vroeg geplant.
Heel vroeg, ja, echt heel vroeg.
Het was een eilandje van menselijkheid.
Ja.
Op een plek waar je het niet verwacht.
Precies.
Ja.
Dat is eigenlijk zo One Flew Over the Cuckoo's Nest, die film.
Ja, dat is was een mooie
daar,
film.
Was daar in de praktijk de verharding in die film.
Ja.
Werd daar ongedaan gemaakt.
Ja.
Dat sprak me gewoon heel erg aan.
Dat is mooi.
En toen, mijn carrière is toen zo verlopen, mijn ontwikkeling ook. Ik wilde met dat besef ook op posities terechtkomen waar ik wat te vertellen zou hebben.
Waar je invloed kon hebben.
Op
de cultuur.
Hebben, ja.
Op de behandelcultuur.
Op de manieren van werken. Dus ik ben pedagogiek en psychologie gaan studeren. Daarna bedrijfskundige opleiding om ook in het management of leidinggevende posities wat te doen. Ook vanuit nieuwsgierigheid van wat gebeurt daar eigenlijk binnen dat soort delen van organisaties en zo. Hoe wordt daar dan over mensen gedacht?
Ja.
En hoe kun je dat dan beïnvloeden? Dus
ik
heb op politiek niveau, bestuurlijk niveau gewerkt. Vanuit de branchevereniging en Politiek Den Haag. En ook daar uit nieuwsgierigheid kijken, hoe denken deze mensen over de mensen waar we dagelijks mee te maken hebben? Want er gaan miljarden in om.
Ja.
Maar zien ze ook als mensen? En weten ze eigenlijk om wie het gaat?
Ja, en dus eigenlijk heb jij dat allemaal gedaan vanuit een bepaalde missie?
Ja, misschien wel de idealistische missie van de jongen uit de Achterhoek toen de tijd.
Ja.
Want ik ga de wereld verbeteren op dit stuk. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. En dit stuk is dan mens mogen zijn.
Mens mogen zijn, de menselijkheid terugbrengen in de zorg.
In de zorg, maar ook in de maatschappij.
In de maatschappij, ja.
Als je ook politiek actief geweest bent.
Ja. Ja.
En in organisaties en het denken over organisaties.
Ja. Dus dat is eigenlijk wat het de inhoudelijke ontwikkeling betreft en de gedachte erachter. Daarnaast heb ik in mijn eigen levenservaring mijn eerste dochter verloren. Dat had een hele emotionele slag, was dat.
Ja.
Maar dat opent dan ook wel weer deuren in mezelf. De ervaring van hoe rouw en verlies door mezelf en mijn toenmalige partner, de moeder van onze dochter, en de omgeving, hoe daarop gereageerd werd. En dat daar in de rouwcultuur van Nederland ook zo'n ontmenselijking zit. En in hoe een ziekenhuis met een doodgeboren kind omgaat. Dus dat was nogmaals een bevestiging van, er is nog zoveel te doen op dat vlak. Later in het leven is de moeder van mijn zoon van 12, Ilja, overleden aan borstkanker. En in die periode waren we samen bezig, Miranda en ik, met ons verdiepen in het boeddhisme. We zouden een boeddhistische leerroute gaan volgen. Maar dat was ons niet samen gegeven, helaas. En toen heb ik vanuit de boeddhistische zienswijze, met name het boek over leven en sterven, van Rinpoche, heb ik 49 dagen lang na haar overlijden een boeddhistisch ritueel uitgevoerd. Met meditaties, met rituelen, alles om haar te helpen. Ja, een verantwoorde keuze door haarzelf te maken voor een nieuw leven later.
Ja.
Ook omdat dat gedachtegoed ons erg aansprak vanuit de vredelievendheid, de compassie die je hebt voor je medemens, is dat ook een belangrijk deel van mijn vorming geweest. Tot op de dag van vandaag overigens.
Ja, prachtig. Ja, dus eigenlijk de dochter die je verloren hebt, ja. Je geliefde die je verloren hebt, ja. Die hebben jou juist geïnspireerd om je die nog meer te verdiepen in de menselijke waardigheid.
Ja, de waardigheid, het respect, ook de wederkerigheid in contact daar oog voor te hebben. Het niet oordelen, en laat staan veroordelen. En proberen dat zo goed en zo kwaad als het kan vol te houden. Ook dat is lastig, want ik maak ook wel eens nog steeds de menselijke vergissingen dat ik het wel zit te doen.
Ja, tuurlijk.
Want om dat vol te houden is
moeilijk, hè?
Is heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk.
Ja.
En je wordt ook door de omstandigheden weer verleid om wel oordelen te vellen. Ja. Dus dat maakt het ingewikkeld. Maar het heeft me allemaal wel gevormd.
Ja.
Tot op de dag van vandaag. En die ontwikkeling, denk ik, gaat ook nog wel door.
Ja. Nou, ik kom bijna in de verleiding om door te vragen over de rituelen. Want ik hou zelf heel erg van rituelen. Volgens mij is het heel belangrijk in vormgeven van belangrijke overgangssituaties in ons leven.
Ja.
Ja, daarin ook weer verbindend te zijn.
Ja.
Ook in ons werk denk ik dat rituelen heel belangrijk kunnen zijn.
Ja.
Maar dat is misschien beter om er een keer een aparte podcast over te doen.
Ja, want er valt wel heel veel over te zeggen.
Er valt heel veel over te zeggen, ja.
Want rituelen geven houvast aan mensen.
Ja.
Om door moeilijke periodes heen te gaan. En een overgang te maken naar een volgende fase bijvoorbeeld. Rituelen op zich hoeven niet eens zoveel betekenis te hebben. Maar het gaat erom met wie en hoe je dat samen doet.
Ja, hoe je het verbindt. En of het iets van jezelf weer teruggeeft aan die anderen of laat zien aan die ander. Maar jij zegt van je wordt soms gedwongen, hè, ook door omstandigheden, om weer te gaan oordelen.
Ja.
Nou, dan denk ik gelijk aan de geestelijke gezondheidszorg.
Ja.
Waarin dat nou, toch wel heel erg aan de orde is.
Ja.
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 Hoe verhoud jij je daartoe? Want je wordt eigenlijk voortdurend afgerekend op prestaties, op heb je wel een DSM-diagnose gesteld? Hoe is het met je behandelduur? Heb je wel voor en na die tijd vragenlijsten ingevuld? Heel veel protocollen.
Ja.
Bij die diagnose hoort dat protocol en bij een andere diagnose dat protocol. Hoe verhoud je je daarmee? Als je deze menswaardige visie hebt en ook daarvoor zelf als persoon voor wilt staan.
Ja.
In een omgeving die dat van je vraagt.
Ja, soms schuurt dat verschrikkelijk, is het niet te doen. Regelmatig hou ik me ook helemaal niet aan de voorgeschreven afspraken. Of dan ben ik te laat met administreren en dat soort dingen. Dus daar zit ook iets in van een soort protest, denk ik.
Stil verzet.
Stil verzet.
Ja.
Aan de andere kant, door ook mijn bedrijfskundige achtergrond en op bestuurlijk niveau en politiek niveau en in contact met zorgverzekeraars, snap ik hun wereld ook.
Ja.
Dus dat maakt het ook weer wat beter te verdragen. Zij doen ook de dingen zoals het hun wordt voorgeschreven, hoe zij gecontroleerd worden, hoe we elkaar allemaal eigenlijk in een bepaalde greep houden.
Ja, in een soort wurggreep.
Een wurggreep, ja. Ik heb menigeen bij de zorgverzekeraars gesproken, op de werkvloer ook. Die willen het ook anders, die zien het ook anders.
Ja.
Maar ook die worden dus weer gecontroleerd.
Ja, de een controleert de ander. Ja. En dan komt een soort afrekencultuur.
Afrekencultuur, ja. En het is wel zo, kijk je naar de zorgverzekeraars en de macht die ze hebben toegedicht gekregen door de politiek, door Den Haag, zijn ze ook verantwoordelijk gemaakt om zo zuinig mogelijk met het geld om te springen. Maar ze zitten niet in de positie om dat eigenlijk te kunnen.
Ja.
Dus wat ze gaan doen is allemaal regels voorschrijven.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld voor ze. Want zo zijn ze oorspronkelijk niet als zorgverzekeraars begonnen.
Nee.
Dus ze moeten dingen doen waar ze eigenlijk niet voor zijn toegerust. Waar ze ook niet de deskundigheid voor in huis hebben. Maar ze doen het wel.
Ja.
Want ze worden erop afgerekend.
Ja.
En ik wil hier geen pleidooi houden voor de zorgverzekeraars. Want,
nee, maar ik snap heel goed wat je zegt. Ja. Eigenlijk zeg jij ook door de menselijke ontmoeting met de zorgverzekeraars. Ja. Of mensen die daar werken. Ja. Ben ik het beter gaan begrijpen.
Ja.
En eigenlijk geldt hetzelfde, denk ik, voor gemeentes.
Ja.
Hè, die de jeugdzorg toebedeeld hebben gekregen.
Ja. Ja.
Die moeten nu ook beslissen over gelden, besteding van gelden.
Ja. Ja.
En zijn er ook niet voor toegerust of in opgeleid.
Nee. Ja.
En die verbinding tussen waar het geld aan besteed wordt en de verantwoording daarvan. Daarin hebben wij zelf, denk ik, ook een verantwoordelijkheid.
Ja, want naar de gebiedsteams hier bijvoorbeeld in ons deel van Friesland, hè, gaat het er ook om de ontmoeting weer te creëren.
Ja.
Dat is toen de tijd met de zorgverzekeraars bij een vorige werkgever ook gelukt. We zijn ze gewoon gaan opzoeken en hebben contact gelegd.
Ja.
En gewoon met elkaar in gesprek gegaan over van hoe werkt het bij jullie, hoe werkt het bij ons, waar zit de gemeenschappelijkheid in, hoe kunnen we elkaar versterken.
Ja.
En daarmee zijn alle regels en wetgevingen niet overboord, maar het wordt wel menselijker.
Ja.
En ze zijn dan ook veel toeschietelijker om ruimte te geven aan even de marges opzoeken in wat je wel en niet moet in punt.
Ja.
Dan word je er niet meer op afgerekend, maar dan denken ze mee. En hetzelfde bij de gebiedsteams ook, want die hebben natuurlijk een helve job te doen.
Ja, zeker.
Die opdracht die ze hebben is bijna onmenselijk.
Ja.
Of onmenselijk voor ze, want ze hebben het maar te doen. Want ze worden er weer op aangesproken en afgerekend. Dus als je ze kunt vinden in... Laten we proberen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te zoeken met elkaar. Van waar kunnen we elkaar nou vinden en versterken in plaats van tegenover elkaar te staan. En met die toonzetting proberen het werk samen te doen. In plaats van zij doen dit, wij doen dit en het komt nooit bij elkaar.
Nee, klopt. Want dan krijg je ook een bepaalde beeldvorming.
Ja.
En een soort van versterken van de tegenstellingen.
Ja.
Doordat je eigenlijk onvoldoende geïnformeerd bent over elkaar.
Ja.
Dus die ontmoeting is ook daar belangrijk.
Ja.
En maar dat, is het dan niet zo, Wim, dat je, tenminste ik ervaar het zo, dat die menselijke ontmoeting ook moeilijker is geworden door de digitalisering van heel veel interactie tussen mensen?
Dat is zeker het geval. En daarom is het ook belangrijk dat werkgevers en opdrachtgevers ook de ruimte weer creëren om elkaar weer te ontmoeten.
Ja.
En met de coronaperiode waar we nu in zitten, is dat natuurlijk een heel stuk lastiger geweest. Maar ook in het digitale tijdperk, met beeldbellen en dat soort dingen, kun je ook nog steeds...
Een hele mooie ontmoeting hebben.
Een mooie ontmoeting hebben.
Ja.
En dan kun je wel weer ageren over de niet-mogelijkheden.
Ja.
Maar je kunt ook kijken van hoe kunnen we ons dan wel verbinden, noodgedwongen, ook al zouden we het graag anders willen. Maar laten we wel contact maken.
Ja.
Dat is altijd een mogelijkheid, zeg maar.
Nou, ik dacht niet aan de menselijke ontmoeting telefonisch of via Zoom of zo, of Teams. Mm-hmm. Maar ik dacht ook aan digitale platformen die met elkaar verbonden zijn en elkaar controleren.
Oh, zo, ja.
Hè, dat er daardoor een soort angstcultuur ontstaat. Omdat daar als bepaalde dingen dan niet kloppen, en staat een punt of een komma verkeerd, dan heb je gelijk hele grote financiële gevolgen.
Ja, maar de angst het niet goed te doen vergroot natuurlijk de controle, dwang.
Ja.
En dat is ontmenselijking van het contact, zeg maar.
Ja, precies, dat bedoel ik.
En iedereen is doodsbang om ergens op afgerekend te worden.
Ja.
Wat er gebeurt.
Ja.
Dus het versterkt alleen nog maar.
Ja.
Het escaleert echt gigantisch. En nog steeds worden er dan weer nieuwe systemen ontwikkeld om het vorige systeem dan weer in het zicht te houden en mogelijk net weer even iets anders neer te zetten.
Ja.
Maar de menselijke maat is volledig verloren in het hele verhaal.
Ja.
Dat zie je nu aan de toeslagenaffaire.
Ja, dat is ook zo'n voorbeeld daarvan.
Ja.
Er is ook niemand meer verantwoordelijk.
Nee.
Maar de systemen zelf zijn verantwoordelijk geworden.
Ja.
En die zijn hun autonoom leven gaan leiden, lijkt het bijna wel. Hè?
Ja.
Ja,
de mens
maakt mensen ook echt letterlijk kapot.
Het maakt ze kapot, maar mensen maken ze die het uitvoeren ook ondergeschikt aan het systeem.
Ja.
Want het systeem is maar zo machtig als dat je de macht geeft.
Ja.
Dus maar als mensen het systeem de prioriteit geven, het systeem heeft gelijk, dan is de menselijke maat wel echt helemaal weg.
Ja.
Dat is voor een belangrijk deel ingegeven door de angst op je vingers getikt te worden, gecontroleerd te worden. Ja. De ene controle roept de andere over zich af.
Ja.
Want dat houdt natuurlijk niet op. Want wie controleert de controleur? En ja. Wie controleert die dan weer?
Dat is oneindig.
Dat is oneindig, ja.
Dat is oneindig, ja. In dit werk ontmoeten we steeds opnieuw andere mensen.
Ja.
Ontmoeten we steeds opnieuw onszelf.
Mm-hmm.
We leren ook iedere keer weer van iedere ontmoeting. Ja. Maar speelt angst daarin ook een rol? Onze eigen angst.
Ja, wat ik zelf wel heb meegemaakt, ook bij mezelf, van ik wil het in de hand houden. Jaren terug, ik wil een gesprek in de hand houden. Ik wil het regisseren. Ik wil het controleren ook. Want alweer, als ik dat niet doe, dan wordt het onbestuurbaar. Dan levert het de mensen niks op enzovoort. Dus er zit een prestatie- en controledruk achter op basis van ik doe het niet goed. De angst van ik doe het niet goed. Het moet wel wat opleveren voor die mensen. Dat is ook zoals opleiding in elkaar steken. He, van, het moet doelgericht zijn.
Ja.
Het moet resultaat hebben. Want
meetbaar
anders,
resultaat meetbaar hebben zelfs.
En anders is het niet goed.
Nee.
Ja. En de menselijke ontmoeting is daaruit weggefilterd.
Ja.
En ik heb zelf veel les gegeven aan de opleiding tot GZ-psycholoog. En daar was altijd mijn eerste ochtend ging over de menselijke ontmoeting.
Ja.
En dan zeiden al die cursisten van, meneer, waarom krijgen we u pas eind tweede jaar? Want hier gaat het om. En gelukkig konden we er dan wel bij stilstaan. Want ook die cursisten zeiden van, protocollen, richtlijnen, cognitieve gedragstherapie, andere methodes, prima. Fijn dat we zo kennen.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk om de persoon die tegenover me zit.
Ja.
Wie is dat nou? Ja.
En wat ik dan ook een beetje, ook in dit gesprek merk, is dat er ook bepaalde aannames zijn om zo te werken. En die zijn impliciet. En dat is dat altijd alles beter moet.
Ja.
En beter is dan meetbaar.
Mm-hmm.
En beter is ook beter. Terwijl ik denk, wij hebben net gehad over wat jij hebt meegemaakt.
Mm-hmm.
Verlies, verdriet.
Mm-hmm.
Weer opnieuw moeten beginnen.
Ja.
Vormen vinden om daarmee om te gaan. Ja. En dat is niet lineair van iets minder goed naar iets beter.
Mm-hmm.
Maar dat is meer circulair en verbonden met elkaar,
mm-hmm.
Met jouw waarden, hè, de menselijkheid, de kosmos,
mm-hmm.
Het hele leven, zeg maar. Als je jouw leven zo bekijkt, zou je kunnen zeggen, er zitten meerdere levens in jouw ene leven al. Hè?
Ja.
Dus het heeft ook iets van iets terugbrengen naar iets wat zo klein is dat we het nog weer kunnen beheersen.
Ja. Nou ja, even aansluiten op wat je zegt. Een belangrijke aanname vandaag de dag is, of mijn aannames is, het leven is maakbaar.
Ja.
En je kunt van het lijden verlost worden.
Ja.
Je hoeft niet te lijden in deze wereld. En het mag eigenlijk ook niet. En als je lijdt, ligt het aan jezelf.
Ja, en dan moet het ook gauw klaar zijn.
Het moet snel klaar zijn. En in een boeddhistisch perspectief is lijden onderdeel van het leven.
Ja.
En er zijn natuurlijk wel een aantal stromingen langzamerhand, gelukkig ook in de psychiatrie, die leren om te gaan met lijden zonder dat je het direct binnen korte tijd moet helpen oplossen, zeg maar.
Ja.
Dat lijden onderdeel is van het leven en dat dat niet iets is wat ongedaan gemaakt moet worden.
Nee, waar je zo gauw mogelijk bij weg moet.
Ja. Ja.
Dat je daar ook bij stil mag staan.
Ja.
Hè,
ja.
Bij dat wat zeer doet.
Ja. Nog even terug naar de rituelen in die periode na het overlijden van mijn vrouw. Gaat het daar ook over 49 dagen lang bewust stilstaan bij wat zich aandient in de meditaties, in de rituelen, zonder dat het meteen weg hoeft.
Ja.
En dat maakte het ook wel heel zwaar, want het ging van laag op laag steeds dieper.
Ja.
Naar hele dieper liggende gevoelens en emoties. En geprobeerd om die te kunnen verdragen, zeg maar.
Ja.
En dat gaf uiteindelijk ook rust. Daarmee is het verlies en de rouw niet over.
Nee.
Maar het gaf een diepe innerlijke rust.
Dat om helemaal daar naartoe te gaan.
Daar naartoe te gaan, ja.
En daar de tijd en de ruimte voor te nemen.
Ja.
Ja.
En ook te merken dat dat helemaal niet iets angstigs is.
Nee.
Want wat ik wel natuurlijk weet uit de gesprekken en de therapieën met mensen is dat ze zo bang zijn voor wat er loskomt.
Ja.
En dat ze het niet aankunnen.
Ja.
Ja. Dus daarom moet het ook vaak snel weg.
Ja. Ja.
Maar de mens is in het algemeen veerkrachtiger dan dat ze uit angstige gedachten denken dat ze dat aankunnen. En het levert uiteindelijk ook een innerlijke rust op te leren verdragen dat sommige dingen onoplosbaar zijn.
Ja.
En dat het verlies van mijn vrouw altijd het verlies zal zijn.
Ja.
Maar dat daar ook een zonzijde aan zit. Namelijk het verlies te leren verdragen. Miranda in mijn hart mee te nemen zonder dat ze daarmee helemaal weg is.
Mm-hmm.
En toch verder te kunnen.
Ja.
Want op het moment dat ik mezelf niet toesta dat op die manier te verdragen, stop ik het weg, denk ik voor te kunnen, maar blijf ik eigenlijk belemmerd. Ja. Dan kom ik niet verder, want er zit een... Ik gebruik vaak de beeldspraak van die grote lode bal die ze in de middeleeuwen aan een ketting om hun enkels kregen als ze een dief waren.
Ja.
Nou, zo sleep je je dan door het leven. Het verdragen van de pijn, het verdriet, de woede, de frustratie geeft weer ruimte om ook weer wat meer de zonzijde, de warmte, de liefde, de aandacht, de herinneringen weer te koesteren, zodat je weer door kunt.
Maar wat jij vertelt, is dat niet heel belangrijk om al heel vroeg te leren? Om dat als kind al te leren, van dat het niet zo is als je huilt, nou, kus je erop over.
Mm-hmm.
Maar dat er ruimte mag zijn voor, nou, dat iets zeer doet. Of dat je ergens niet bij hoort. Of dat je iets graag wilt wat je niet kunt.
Loof is mijn zoontje van anderhalf. Als die pijn heeft, leg ik hem op mijn borst.
Ja.
En dan liggen we gewoon.
Ja.
En ik merk aan hem dat hij erin gaat.
Ja.
Kinderen kunnen dat nog zo mooi, hè? Zo onbevangen. Ja. Laten ze zich helemaal ontspannen, lijfelijk, gewoon als het ware een beetje in je zakken.
Ja.
Ja. En dat is ook genoeg.
Ja.
Ik streel hem wat over zijn rug en ik voel dat hij gaat ontspannen. Daar zijn nog geen woorden voor nodig. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet alleen bij een baby van of een peuter van anderhalf te zijn. Dat kan ook op latere leeftijd.
Ja.
Dat je erop kunt vertrouwen dat als je geeft en dat je openstaat voor de pijn van een ander, dat daarmee de pijn verlicht wordt bij de ander, dat ze daarmee weer verder kunnen.
Ja.
En dan hoef je eigenlijk niet zoveel andere dingen te doen.
Nee, dan hoef je het niet op te lossen.
Niet op te lossen, nee.
Nee. En dat is een valkuil waar wij in ons werk nog wel eens instappen. Hè? Ja.
Dat we te veel willen oplossen.
Ja.
En dan roept dat ook meteen weer de behoefte aan controle en regie op.
Ja.
En verantwoordelijkheidsgevoel en daar aan gekoppelde angst. Van
dat je het niet goed doet.
Dat het niet
en
niet
dat
goed
je faalt als dat niet lukt.
Ja. Ja.
Terwijl het vertrouwen in het zelfhelend vermogen van ieder mens aandacht voor is.
Ja.
En liefde
ja.
en openheid en compassie. Daar zouden we meer naartoe moeten.
Ja.
Ja.
Ja, ik geef aan huis een eigen praktijk voor boeddhistische gesprekken. En de zienswijze is daar dat iedereen die vastgelopen is, eigenlijk een bloem in een knop is die op dit moment niet open kan.
Ja.
Maar die bloem is er nog steeds.
Ja.
Dus het gaat erom dat bij jezelf gewaar te zijn van wat zit daar nog zo verstopt,
wat zit daar
afgekneld in die bloemknop. En welke prachtige bloem kan nog weer bloeien, zeg maar.
Ja.
En eigenlijk lukt dat altijd. En dan gaat het over stilte in de gesprekken juist. Stilte, vertragen, aandacht. Zo nu en dan een vraag stellen. Bewust zijn wat dingen met je doen op dat moment. Als we met elkaar zitten, wat doet dat?
Ja.
En dan te kijken wat er gebeurt. En dat gaat niet over stoornissen. Het gaat niet over problemen.
Nee.
Het gaat erom van hoe is het mogelijk om die knop weer wat open te krijgen.
Ja.
En heel veel mensen zijn daar ook dankbaar voor. Want ze zijn geen probleem of ze zijn geen stoornis. Ze hebben zoveel vitaliteit, veerkracht, ontwikkelingsmogelijkheden nog.
Iedereen heeft dat.
Iedereen heeft dat, ja.
Ik vind het wel heel mooi. Hè? En dan is het gesprek ook weer een beetje rond. Dat je dat zo vroeg geleerd hebt op die afdeling.
Ja.
Die gesloten afdeling.
Ja.
Wat is dat dan rijk, hè? Dat je, ook als je opgeleid wordt, naar plekken wordt gestuurd waar je uit jezelf nooit naartoe zou gaan.
Ja, ja. Ja, want niemand kiest ervoor.
Nee.
Alleen mensen die misschien wel oprecht geïnteresseerd zijn in de medemens. En zichzelf misschien ook wel een beetje aan de zijlijn hebben voelen staan.
Ja.
Die zoeken elkaar op.
Ja.
En dat heeft ontzettend veel waarde gehad.
En dan, dan laat je al die schillen vallen, ja, hè, als ja, je daar
ja,
bent.
Ja.
Hè, ik heb zelf als leerling verpleegkundige met verstandig gehandicapten gewerkt. En toen werd ik ook naar een afdeling gestuurd met kinderen die de hele dag alleen maar op een matje lagen te vegeteren.
Ja.
En toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik, alles behalve dit. En ik heb dezelfde ervaring.
Ja.
Dat je,
ja,
daar heb ik zo geleerd gewoon te zijn. Ja. Met hun te zijn.
Ja. Ja. Ja.
Zonder woorden, want ze konden allemaal niet praten.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Mooi. Dank je wel voor deze mooie ontmoeting en dit gesprek.
Graag gedaan. Ik vond het ook heel bijzonder. Ja. Dank je wel. Ja.
Tot de volgende keer.
Ja.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Blijf luisteren en abonneer je door deze podcast te volgen. Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of heb je een tip of een vraag? Mail dan naar gerry@kien.nu. Natuurlijk wil ik Kien bedanken. Een hele leuke GGZ-instelling in Friesland, waar ik met veel plezier werk aan de Kien Academie. Ook bedank ik Jarno Zwart van Filmerol voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je erbij was. Tot het volgende goede gesprek.